Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Almere.
Welkom en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Tech en Innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Tegenwoordig zijn we te beluisteren via 1 Almere Radio, ICFM en als audiostream op 1 Almere TV. En natuurlijk zijn we te beluisteren via de populaire pod- en podcast platformen. Ik ben Ronald de Voert en wekelijks heb ik twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij en natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag de gast in de studio in het WTC Media Center Almere. Maarten Krommendijk, Country Manager Nederland bij HG International. Over innoveren in een druk marktsegment, top of mind blijven bij de consument en groeikansen in andere industrieën. En Sehmet Al-Assadi, mede-eigenaar van All4Trade. Over het runnen van een internationale groothandel, de opkomst van online marktplaatsen en duurzaam ondernemen. Heren, welkom in de studio.
Goedemorgen.
Ja, goedemorgen, dankjewel.
Leuk dat jullie er zijn. Altijd beginnen we met de vraag, wat is jullie opgevallen bijgebleven op het gebied van tech en innovatie in de afgelopen periode? Nou Maarten, ik zie jou al...
Ja, ik heb hier goed over nagedacht. En het eerste wat in mij opkomt is toch wel de opkomst van AI, dus kunstmatige intelligentie. Dat is iets waar we hedendaags al mee te maken hebben, maar wat natuurlijk heel interessant gaat zijn in de toekomst. Dus mijn vraag eigenlijk aan jullie beiden is, hebben jullie de definitie daar wel eens van gegoogeld?
De definitie van AI?
Ja, kunstmatige intelligentie.
Generatieve AI, je krijgt allemaal termen tegenwoordig.
Artificial intelligence.
Ja, nee, maar wat is de definitie dan?
Nou, de definitie is de mogelijkheid van een machine om mensachtige vaardigheden te vertonen.
Ja, dat nou dat doet hij verrekt goed volgens mij, toch?
Dat is wel een bijzondere omschrijving. En de vraag is dus, we zien dat dat enorm in opkomst is. Met name binnen food retail. Maar ook binnen het consumentengedrag. Daarin wordt het al gebruikt. Uiteraard ook verdeeld over social media. Hè, op basis van je zoekgedrag, et cetera. Nou, dat gaat wel heel interessant zijn in hoeverre zich dat gaat ontwikkelen. En ook met name voor ons intern. Van oké, wat is het punt wat wij daarin gaan nemen? Gaan wij daarin vooruitstrevend zijn? Of zeggen we nee, oké, we gaan het implementeren waar het al waardevol is.
Maar dan heb je het over bedrijfsprocessen of voor jullie producten?
Nou, met name op het gedrag, consumentengedrag. Hè? Dus hoe gaan zij reageren daarop en hoe kunnen we ze daarop sturen? Dus denk bijvoorbeeld aan schappenplannen. Wij maken nu vanuit category management onze eigen schappenplannen. Blijven wij dat doen of gaan we dat doen op basis van de technologie? En gaan we op basis van de cijfers het schappenplan bepalen? Ja. We kunnen nu al zien, als je voor het schappenplan staat, waar kijken mensen naar? Waar worden ze door getriggerd?
Zou je bijna een camera moeten ophangen dat je ziet dat Sehmet en ik gewoon naar jullie schap kijken, wat een menig winkel is, en dat je dan ziet dat we eerst links kijken dan rechts.
Ja, sterker nog, dat wordt eigenlijk al gedaan. Dus we zien al de oogbewegingen. Beginnen we inderdaad van links naar rechts kijken, vanuit het hart van het schap.
Heb je daar een camera in hangen dan?
Nee, maar hoe food retail...
Dat moet je nu niet zeggen.
Ja. Nee. AVG, jongens. Hè. Dus dat ga ik niet, zeggen.
Nee, maar hoe doe je dat dan?
Nou, wat je ziet is dat er gewoon onderzoeksbureaus zijn. En die gaan dus ook zelf testen. En die gaan consumenten vragen stellen. Hoe hebben jullie nu naar het schap gekeken? En wat heeft de keuze die jullie gemaakt hebben gedreven? Of wat zou voor jullie het verschil maken? Wat zijn de triggers binnen het schap? Zijn dat kleuren? Zijn dat navigatieelementen wat ook toegepast wordt? Zijn dat de claims? Wat je ook heel vaak ziet is dat claims op verpakkingen, daar zijn we best wel van. Maar in sommige gevallen helemaal het verschil niet maakt als het niet de juiste claim is of op de juiste manier weergegeven. Dus het is wel heel interessant waarbij category management nu nog onze schappen helemaal uitanalyseert op basis van data. Blijven we dat doen of gaan we uiteindelijk dat doen op basis van AI?
Maar dat is dus een vraag wat nog steeds speelt bij jullie?
Nou, je ziet dus dat het zich ontwikkelt. Ik had vanmorgen nog eventjes met product management erover, ook naar het linkje naar innovaties, dat je kunt zelfs de tekst van een innovatie kun je laten definiëren, die dan vervolgens aansluit bij het zoekgedrag van de consument. Dus het gaat wel echt heel erg ver. Dus ja, wij willen er iets mee, we gaan er ook iets mee doen. En de reden waarom het voor ons erg belangrijk is ook het linkje naar de innovatie. Onze innovatiefunnel is gebaseerd op vraag vanuit de consument. Wat speelt er bij de consument? Wat vinden ze belangrijk? Hoe kunnen wij onze innovaties daarop aanpassen?
En eigenlijk ook latente behoeftes natuurlijk ontdekken.
Absoluut.
Maar goed, daar gaan we straks even verder. Maar wel heel mooi, want het bestaat nu voor een ChatGPT. Het bestaat ongeveer een jaar geleden. Ja. Ik las van de week ook dat 1 op de 3 mensen het voor werk gebruikt. Gebruik jij het ook om je mails te maken? Of,
Nou, nog niet voor mijn mails. Ik merk het wel in privéleven. Dat zal voor jullie denk ik ook wel herkenbaar zijn. Als je op het moment dat je privé op Google ergens naar zoekt, wat je daarna eigenlijk herinnert. Dat op alle andere sociale platforms waar je ook gebruik van maakt. Dus het is wel, je kunt zo direct met de consument communiceren. Sterker nog, je kunt ze gewoon sturen op de behoeften die ze hebben op basis van het zoekgedrag.
Ja, grappig. Ik hoorde van de week iemand die zei, ik neem altijd mijn videocalls op. En dan laat ik daar vervolgens door ChatGPT een samenvatting van maken. Toen dacht ik, wauw, dat is Ja, je front je wenkbrauwen.
Kan dat?
Ja, dat kan klaarblijkelijk. Okay. Ik zit er ook niet heel diep in, maar dat vond ik wel heel grappig. Wat is jou opgevallen bijgebleven, Sermet?
Wat mij bijgebleven was afgelopen periode is eigenlijk heel groot in het nieuws in Almere. Ik ben een trots Almere, dus elektriciteit. We hebben een hele grote tekort. Er worden geen nieuwe bedrijven of woningen meer aangesloten. Tot 2029 zijn er problemen. Ik ben zelf ook een beetje getroffen. We lopen met een paar projecten of ideeën. Nou, zijn we aan het kijken. En de antwoord is nu heel simpel. Weten we niet, moeten we even naar kijken.
Maar jullie zitten al langer hè, met jullie bedrijf gewoon waar je zit. En waarom heb je dan denk ik een issue met de Elektra?
Nou ja, waarom? We hebben nog geen issue met de Elektra. Ik bedoel, we hebben
maar wil je uitbreiden of zo? Of ja, wil je nieuwe dingen doen?
Ja, nee, maar het zal gek zijn als bedrijf dat je niet kijkt naar de toekomst. Dus ik denk dat HG speelt met 5 à 10 jaar.
Ja.
Minimaal. En dat doen wij ook. Wat gaan we over 5 jaar doen?
Oké. Okay.
En wat ik zeg, we zijn een groeiend bedrijf. En we kunnen zeker nog wel 5 jaar door waar we nu zitten. Maar wat als we over 5 jaar daar niet kunnen blijven? Dan moeten we natuurlijk wel de groei realiseren. Maar
jullie zitten met Overtrade. Jullie zijn een groothandel. Gaan we dadelijk verder over hebben. Producten vooral uit het Midden-Oosten. Ik kan me voorstellen dat je gewoon alles al verlet hebt, zal ik maar zeggen. Qua belichting. Nee, niet helemaal.
Nee, zonnepanelen op het dak. Jawel. Kijk, waar we nu zitten, zitten we goed. We hebben bijna 500 zonnepanelen. Dus we zijn bijna niet afhankelijk van de energie. We zijn supergroen. Maar we willen groeien. Dus het pand waar we nu zitten is heel mooi. Maar we willen groeien. Maar waarom ik nou de Elektra bij haal, is omdat we tegenwoordig allemaal werken met een ERP, app, WMS, weet ik veel. Alles gaat via een internetverbinding, computer, laptop, wat het ook is, telefoon. Als dat wegvalt, dat is dus het grootste bedreiging voor ons. Als wij 1 dag omzet verliezen, dat voel je eind van het jaar. HG ook. Zeker weten.
Ja, maar goed, zij hebben inderdaad producten natuurlijk in de winkel. Hè. Wat je zegt, de consument moet er natuurlijk kopen. Wat
ja, maar dat hebben wij ook.
Ja, nee, maar bedoel, als jij doet internationale handel. Ja. Jullie maken het hier. Waar is de productie van jullie, van HG?
Nou, productie die doen we nu op 7 locaties in Nederland. Dus ja, dat precies. Maakt ons ook flexibeler. En dat zorgt er eigenlijk ook voor dat we een backup hebben.
Ja.
Op het moment dat de vraag naar het volume toeneemt. Maar ik herken dat natuurlijk wel. En bij ons zul je zien dat daar enige vertraging op zit. Hè. Met name omdat we richten ons natuurlijk op de consument. Dat betekent dat als op locatie, dus je verkooppunten binnen food retail, maar ook bijvoorbeeld binnen do-it-yourself, als daar je voorraad op niveau is, dan doet het niet direct pijn. Dan is het meer een uitgestelde order dan dat het echt omzet is die je volledig bent verloren.
Ja.
Dus
ja, ben ik mee eens. Maar als je 50 man hebt zitten die stilstaan, is het gewoon een hele dag. Ja.
Absoluut.
En wij groeien elk jaar. Dus je hebt al, je wilt constant nieuwe mensen erbij. Je wilt constant meer eigenlijk. Niet dat je dat zelf wil, maar de vraag is daar. En als je dan een dag stilstaat, 2 dagen stilstaat, wat het ook is. Ik had vorige week, ik ga de software niet noemen, maar die had een storing voor een hele dag. 1 iemand kon wel inloggen, de rest niet. Nou, drama, wat gaan die mensen doen?
Ja, ik denk dat generatie Z gewoon denkt, we gaan naar huis, het houdt op, de wereld is ten einde.
Ja, wij zijn heel creatief. Dus ja.
Maar goed, maar je noemt dan wel eventjes dit issue en je bent een trotse Almere. Maar maakt het dan ook dat je dan toch niet misschien een beetje in je achterhoofd denkt, hey, wacht even, als dit hier zo speelt, moeten we dan niet echt verder kijken dan de landsgrenzen bij Almere?
Ja, nou wij importeren heel veel. Dus wij importeren heel veel vanuit de haven Rotterdam. Hè? Dus kom binnen in de haven van Rotterdam. En we hebben laatst ook een gesprek gehad met de gemeente Almere. En hebben we ook aangegeven van, gemeente, ga nou meedenken. We komen nu al 4 jaar van tevoren, 5 jaar van tevoren bij jullie aanbellen. Denk nou even mee, want wat als we nou wel weg moeten? Dan hebben we het wel, nou ja, over 5 jaar willen we verdubbelen. Dus we willen naar 120 man. En dat zijn 120 mensen die direct bij ons werken, maar de impact is groter dan alleen 120. Dus denk nou even mee, want wij kunnen het niet alleen.
Nee, en dan kun je wel zeggen, ja, het ligt, de gemeente kan zeggen, het ligt niet aan ons. Maar goed, uiteindelijk is het resultaat daar, zullen we zeggen. Ja. Alright, even om bij jou te beginnen, Maarten. Je bent Country Manager Nederland bij HG International. Nou, volgens mij hebben jullie een ongeholpen naamsbekendheid die de pan uitreist.
Ja, boven de 90%, klopt.
Jezus, ja. Ja. Maar ondertussen is in dat hele speelveld is het behoorlijk wat te doen qua schoonmaakmiddelen. Want jullie zitten vooral dan om het reinigen, onderhouden en herstellen van zaken in en om het huis. Iedereen kent het wel. Nou, jij hebt waarschijnlijk ook thuis staan. Ik denk bijna iedere Nederlander. Ik denk dat je heel goed moet zoeken om dat te vinden die niet heeft.
Hebben jullie daar cijfers van? Sorry, dat kan ik breken.
Ja, we staan, als je kijkt landelijk gezien, dus even alleen naar Nederland, staan we tussen de 2,5 en 3 flesjes gemiddeld in het keukenkastje bij de Nederlander. Dus bij de consument. Dat klinkt relatief veel. Maar daar zit nog heel veel potentie. En de potentie tendentie zit hem over het algemeen in de consument die de eerste fles nog niet gekocht heeft. Okay. Dus wat je ziet is als ik aan consumenten vraag van joh, gebruik je HG? Dat ze heel vaak aangeven, hey, ik gebruik HG in de tuin, ik gebruik het in de keuken en ik gebruik het in de badkamer. En in sommige gevallen zeggen ze ook nee, ik ben er nog niet mee in aanraking geweest of ik heb het nog niet gekocht. Dus daar liggen voor ons heel veel kansen. Waarbij je ook ziet dat de loyaliteit wel enorm hoog is. Dus als ze die eerste fles hebben gekocht, dan weten we ook die tweede, derde en vierde volgt. Onze slogan is ook op de winkelvloer, do it right the first time. En dan ervaren ze dus van, joh, ik geef ietsje meer uit, maar ik los mijn probleem op. Wat me uiteindelijk, dat is een mooie trend in Nederland, quality of life teruggeeft. En dat is gewoon vrije tijd.
Maar wat ik wel grappig vind, want waar ik ook naartoe wilde, is als je, jij noemde het net ook, als je in het schap staat bij een bouwmarkt of bij een Albert Heijn, bij anderen weer niet.
Ja.
Maar goed, dan kun je niet om jullie heen. En dan vraag je af, is er ook nog een concurrent? Ja, die staat een paar stukjes verder of zo.
Ja.
Maar dat is wel onwijs slim volgens mij om die naamsbekendheid, maar ook het koopgedrag gewoon goed op peil te houden. Want je komt aan absoluut. En je denkt, oh, je hebt tig dingen, dan zie je in één keer dat hele vak van jullie.
Ja. Is heb je dat idee waarom we dat doen?
Nou ja, gewoon gemak voor mij.
Nou, eigenlijk is het hart van hoe HG ooit is ontstaan. Wij zijn begonnen met het feit dat we een concept verkopen en geen product. En we verkopen een concept specialty cleaning. Dat resulteert in een brandblok op de winkelvloer. En op het moment dat die consument daarvoor staat, doen we eigenlijk niets anders als ze herinneren aan de cleaning uitdagingen die ze hebben. En die kunnen ze met ons oplossen. Daardoor krijg je ook de perceptie waar je net recht naar verwijst, dat je daar staat en denkt, hé, dat heb ik ook. Dat issue heb ik ook. Hé, die kan ik ook gebruiken.
Oh, dus je komt voor issue X, sta je voor het vak.
Precies.
En ondertussen zien CM en ik zien ook van, oké, we moeten ook dat eigenlijk weer
doen. Dat is wat er letterlijk gebeurt. Dus je ziet die consument door het schap gaan en je denkt, hé, wacht eens eventjes. Mijn vaatwasser ruikt ook niet prettig. Heb ik nooit iets aan gedaan. Ga ik eens iets aan doen.
Nu je het zegt, dat heb ik ook altijd. Dat ga ik niet meer doen nu.
Jawel, okay. Jawel. Je moet je blijven doen. Ik reken wel een beetje op je.
Maar als je even kijkt naar de concurrenten. Want je hebt gewoon Procter & Gamble, Henkel. Ja. Ik heb thuis ook HMK staan. Ik weet niet waar dat weer van is. Misschien wel van Henkel, de H van Henkel. Maar goed, op een gegeven moment maak je keuzes. En ik vind het toch best lastig. Want dan sta je in je badkamer en denk je, ja, ik kan er wat op smeren. Maar misschien gaat het niet goed met mijn tegel. Dat vind ik altijd wel weer lastig. Hè. Je kunt van alles doen. Een inductieplaat schoonmaken is gewoon een inductieplaat. Maar bij heel veel dingen denk ik van, ja, ik geloof jullie, maar ik geloof ook de ander.
Ja.
Snap je dan vanuit, want jullie zeggen, de consument die heeft een behoefte, daar gaan we op inspelen. Maar dat laatste stukje dat ik denk, ja, ik doe het nu op die tegel, maar gaat het dan wel goed? Dat vind ik een hele lastige.
Ja, waarbij dat ook wel echt het uitgangspunt voor ons is. Dus er zijn eigenlijk twee uitgangspunten. Eén is het issue, het daadwerkelijk cleaning probleem, moeten we zo goed mogelijk oplossen. Daar komt de slogan vandaan, doet wat het belooft. Daardoor richten we ons ook altijd op het specifieke probleem. Wij geloven niet in een allesreiniger of in een generieke reiniger. Nee, de consument heeft een heel specifiek probleem. Dat gaan we oplossen. En dat gaan we oplossen zonder dat het een negatieve impact heeft op de ondergrond waar je het op toepast. Die twee dingen zijn bij ons essentieel bij het introduceren van nieuwe producten, maar ook bij de relaunch. We zijn continu aan het kijken in ons Brand Innovation Center in Almere. Wat zijn nieuwe ondergronden? Wat zijn nieuwe tegels of nieuwe laminaatvloeren of PVC wat nu enorm in is? En hoe reageren onze producten daarop? Dus wij benaderen gewoon producenten van PVC. Van joh, deel het assortiment met ons. En dan gaan wij testen. En we zullen ook daar de uitkomsten van delen met jullie. Hoe kunnen we nou die vloeren nog beter beschermen? Wat echt wel relevant is op dit moment. Consumenten moeten goed nadenken, waar kunnen we onze centjes aan besteden? Die willen dat gewoon goed onderhouden. En dat vertrouwensgevoel brengen we enorm goed over, denk ik, met HG. Ja.
Als je dan gaat, want jullie hebben een Innovation Center gestart in september. Waarom was dat er eigenlijk nog niet?
Nou, we deden dat intern. Maar we hebben wel gezegd van oké, het is belangrijker dan ooit. Ik heb het ook geschreven in de LinkedIn-post. Innoveren is belangrijker dan dat het ooit geweest is. Die consument verwacht dat van ons. Dus wij moeten kritisch blijven op innovaties, maar ook kritisch blijven op ons bestaande assortiment. Hoe kunnen we het beter doen? Hoe kunnen we het sustainable maken als dat nog niet zo is? Of hoe kunnen we het meer sustainable maken? Geldt overigens niet alleen voor receptuur, maar ook voor verpakkingen. Dus je wordt uitgedaagd om daar altijd vooruitstrevend in te zijn. Waarbij we op dit moment de positie ook hebben dat we captain of the category zijn. We zijn marktleider. We zijn in cleaning groter overigens als Unilever, waar je net heel eventjes naar refereerde. Dat betekent dat er vanuit...
In Nederland.
Ja, in Nederland. Ja, absoluut. Goede toevoeging in Nederland. Maar dat betekent ook dat ook onze partners verwachten daar van ons ook een andere houding. Waar we in het verleden misschien wat Calimero waren of de underdog. Nee, wij zijn gewoon marktleider.
Maar als je het in de wereld bekijkt, dan noemen we even Nederland. Waar zijn jullie, hoeveel landen doe je?
Wij doen 35 landen.
En wat zijn de grootste landen?
Grootste landen Nederland, UK en België.
Oké, dus toch een beetje dichterbij.
Ja, waarbij UK echt enorm gedreven is ook vanuit Amazon. Maar ook onder andere vanuit een Tesco. Dus daar groeien we echt enorm hard. En België groeit eigenlijk ook met Nederland mee, gezien het feit dat daar veel klanten zijn die natuurlijk cross the border Benelux opereren.
Maar waarom zijn die andere landen iets verder weg, zeg maar, wat minder populair?
Nou, omdat daar de cleaning categorie ook eens anders is ingericht. Het bestedingsgedrag is anders.
Maar bijvoorbeeld Duitsland. Hè, die hebben vaak toch wel overeenkomsten qua cultuur. Zijn ook gründlich natuurlijk.
Ja, waarbij Duitsers het wel heel fijn vinden als dat eigen keuken komt. Dus je zou bijna overwegen om in Duitsland te gaan produceren.
Rebranden.
Ja, precies. Dan krijg je toch dat Duitse tintje. Wat ze wel heel prettig vinden is dat het uiteindelijk doet wat het belooft. Dus ook Duitsers zijn heel loyaal ingesteld. En wat het ook lastiger maakt is in Duitsland moet je het echt lokaal bouwen. Dus echt via de lokale verkooppunten. In Nederland, als je resultaten hebt, kun je wat makkelijker centraliseren. En iets sneller opschalen. Daarnaast zie je ook dat onder andere tv heeft in Nederland een hele grote impact. En dat is in Duitsland ook weer anders.
Ik hoor dat wel vaker hoor. Iedereen zegt wel eens, ja, Duitsland, die denken toch bijna hetzelfde als in Nederland. Dat is echt niet zo. Nee. Het zuiden van Duitsland is wereld van verschil van het noorden.
Ja, en ze zijn helemaal niet zo digitaal, hè? Begreep ik ooit. Ik bedoel, wij zijn hier heel digitaal.
Maar kun je je voorstellen dat je op de snelweg rijdt in Duitsland en dat je internet of je telefoonverbinding wegvalt? Dus niet eens internet, telefoonverbinding, terwijl je in Nederland het hele land door kan rijden. En
ja, maar jij rijdt te snel, dan vlieg je.
Nee, dat is algemeen bekend.
Ja, is dat zo? Ja.
Als je in Duitsland rijdt op de snelweg, maakt niet uit hoe hard je rijdt. Je verbinding kan af en toe wegvallen. Op een bepaalde plek.
Wij werken in Duitsland met een sales app. Dat is een device waar de lokale key account manager de winkel mee kan ondersteunen. Op allerlei gebieden, regulieren, promos, et cetera. Die hebben we zo ingesteld dat die offline nog steeds functioneert. Omdat heel veel...
Hij staat hem gewoon op de...
Absoluut. Ja, dus op het moment dat de internet terug is, gaat hij het alsnog oppakken en versturen. Maar ze kunnen offline blijven werken. Gedreven vanuit...
Die zou je voor zo'n groot land, zou je toch niet zeggen. Maar goed, maar even naar dat Innovation Center en ook innovatie. Want we hadden het aan het begin over AI. Ik kan me aan de ene kant voorstellen dat jullie een heel groot laboratorium hebben waar mensen gewoon echt, scheikundige proefjes doen, zal ik maar zeggen. Maar in hoeverre kan je ook met AI dan bijvoorbeeld voorspellingen doen? Misschien dat je zegt, en niet op ChatGPT, maar wel met modellen, dat je zegt, nou, als we die en die dingen combineren, ontstaat iets fantastisch. Is dat mogelijk ook?
Nou, dat gebruiken we daar nu nog mindere mate. Dat doen we meer op basis van testen.
Van fysiek?
Ja, absoluut. Dus dat is op basis van testen van nieuwe technologieën. En dan kom je eigenlijk steeds een stapje verder. Maar daar vindt ook wel verschuiving plaats. Van bacteriën naar enzymen. Eigenlijk zie je een verschuiving naar de meer natuurlijkere werking. Dat is ook wel bijzonder. In de natuur lossen een hoop problemen zichzelf op. Waarom zouden we dat niet meer kunnen gebruiken? Dus dat is ook de manier hoe wij denken. Vandaar dat we continu aan het kijken zijn. Hoe staan onze huidige recepturen met de technologie van nu? En hoe kunnen we die wijzigen?
En dan heb je het eigenlijk, hè, want jullie zijn van oorsprong, vond ik ook grappig. Ik weet niet of jij dat weet, Sermet, maar het is een Zweeds receptuur. Dus eigenlijk is het een soort, ik noem maar wat, IKEA-model. Ja. En jullie hebben dat hier omarmd. Jullie zitten ook in Almere.
Ja.
Waarom eigenlijk Almere?
Nou, Almere, we hebben ooit in Oldenzaal gezeten. Dus Hogan Gibb is de oprichter in combinatie met de Universiteit van Stockholm. Zijn we begonnen in Oldenzaal, zijn verhuisd naar Almere. Eigenlijk werden we hier heel warm onthaald. En je kunt je natuurlijk voorstellen, het is uiteindelijk chemie. Dat we niet in elke gemeente of op elke locatie mogen zitten. Ook gewoon qua wetgeving. En in Almere waren we van harte welkom. En tot nu toe bevalt het gewoon echt heel goed. Ja.
Alright. Nou kijk, nog geen energieprobleem, Sermet.
Ja, je bent welkom in Almere.
Ja, precies.
Sermet heeft nog wel een plekje over. maar even richting, want je noemde net ook al eerder een beetje dat duurzame.
Ja.
Want je zegt al de natuur, je hebt natuurlijk verpakkingen. Hoe zitten jullie daarin? Want je kunt het wel willen, maar het is natuurlijk ook, het moet nog steeds werken.
Zeker, maar een aantal dingen, biodegradable, sommige recepturen kun je omzetten door ze bamboe te maken en viscose, dan haal je de plastic eruit. Dus wij bekijken hem gewoon over de hele linie. Wat je wel echt ziet is dat we moeten zorgen dat het niet ten koste van de werking gaat. Want sustainable in dit geval is ook denk ik iets wat we als bedrijf heel serieus moeten nemen. Maar ik ben nieuwsgierig hoe jij daarnaar kijkt. Ik merk ook wel vanuit het consumentengedrag. Die zijn daar toch nog wel terughoudend in. Ik heb gesprekken bij onze grootste retailers die zeggen, joh, we komen op een gegeven moment in een situatie dat we het wat meer moeten gaan sturen. En misschien wel wat meer moeten gaan verplichten. Want de consument is er één nog niet echt klaar voor. Als ze er klaar voor zijn, mag het zeker niet ten koste gaan van de kwaliteit. En daarnaast zijn ze bereid om iets extra's voor te betalen. Maar dat mag ook geen te hoge drempel worden. Dat is wel de situatie waarin we zitten. En dan denk ik eventjes terugreflecteren naar HG. Want dat is het wel bij far het allerbelangrijkste. Er was een groen lichtuitzending bij Kassa. Die kan ik me nog goed herinneren. Waar allerlei reinigingsproducten werden getest. De uitkomst was vrij duidelijk. We kunnen in Nederland geen recepturen gebruiken die niet goed afbreekbaar zijn door het milieu. Want dat is wetgeving technisch gewoon vastgelegd met toelatingen. Wat je wel kunt doen is producten gebruiken waarvoor ze zijn. Daar hoef je niet te overdoseren. Nederlanders zijn gek op overdoseren, want dat wordt bijna niet gelezen op het etiket. En die ruimte is er ook heel vaak overigens niet meer. Maar dat betekent dus als je een HG-product gebruikt voor een specifiek probleem, heb je een specifieke oplossing, hoef je niet te overdoseren, want dat product doet maar één ding. En dat is dat probleem oplossen.
Maar hebben jullie dan niet, want bedoel, als ik al kijk in ons huishouden naar shampoos en dingen, er zit allemaal microplastics, weet ik veel wat van troep in. Jullie zullen ook van dat soort stoffen gebruik hebben gemaakt of nog steeds maken. Dan krijg je op een gegeven moment vanuit de wet toch dat ze zeggen, dat moet minder. Ik bedoel, je moet al gaan. En dan kan de consument zeggen, ja goed, dat interesseert me nog niet zoveel.
Ja, minder en alternatieven en ook gewoon natuurlijke, dus bacteriële alternatieven. Waar ik al eventjes naar verwezen, naar de natuur. Als je kijkt, wij hebben niet één ontstopper, wat heel veel competitors wel doen. Nee, we hebben meerdere ontstoppers, omdat elke verstopping vraagt een andere aanpak. Op het moment dat je een verstopping hebt in de badkamer, is die vaak ontstaan vanuit haar. Als je diezelfde ontstopping hebt in de keuken, is het etensresten. Etensresten kun je met bacteriën, met natuurlijke enzymen, ja, die verteren dat als het ware gewoon. Dus dat kun je heel natuurlijk oplossen. Vergt een totaal andere aanpak. Dus die differentiatie op dat hele specialistische, dat helpt ons enorm om het milieu minimaal te belasten. En tegelijkertijd gewoon een hele goede kwalitatieve oplossing te bieden voor het specifieke probleem.
Kan je nou ook dan, want ik zei aan het begin ook even groeikansen in andere industrieën. Maar eerst even andersom. Kan je ook nou gewoon naar andere industrieën kijken, naar cosmetica, ik noem maar wat, waarvan je zegt, hey, dat is grappig. Het werkt op die manier voor je huid. Maar wij kunnen er andersom ook dingen uithalen. Want ja, anders ga je alleen maar het wiel opnieuw uitvinden natuurlijk.
Absoluut. Nee, ook dat doen we. Dus het is wel mooi dat je het zegt. We hadden het gisteren nog heel eventjes over. Heel veel make-up wordt tegenwoordig gemaakt op waterbasis. Dat is natuurlijk milieuvriendelijker, maar het is heel lastig om te verwijderen. Nou, wij zijn nu aan het kijken van hoe kun je dat dan verwijderen? En hoe kunnen we dat weer linken aan onze producten? Dus ja, zeker. Wij kijken ook binnen cosmetica. Wat gebeurt daar en wat kunnen we overnemen? En dat zoeken we ook op middels de netwerkmeetings bijvoorbeeld.
Oké. En andersom gezien dan, andere industrieën waarvan je zegt van, daar kunnen wij nog heel veel toevoegen. Want nu zit je op de consument. Mm-hmm. Zijn er industrieën sowieso waarvan je zegt, dat vinden we ook heel interessant om daarin te stappen? Want B2B hoor ik jou ook niet over. Ja.
Kijk, in de basis van origine zijn wij begonnen met ons richten op de consument. Wat je nu wel ziet, is dat het heel interessant is om richting business to business ook in te stappen. Die vragen krijgen we ook steeds meer. Moet je denken aan bijvoorbeeld kinderdagverblijven, hotels die steeds meer bij ons terechtkomen. Van joh, we willen het met jullie producten gaan onderhouden. Wat zijn de mogelijkheden? Dus dat is een heel interessant segment. Prof is nog steeds een heel interessant segment. Hè? Bijvoorbeeld een Hornbach richt zich natuurlijk echt op die professional. Daar kunnen wij nog iets mee, want dat is namelijk een andere manier van denken. Dat zijn namelijk geen kleine verpakkingen richting de consument. Zijn grotere verpakkingen, et cetera. Dus dat vraagt een andere strategie. Die zijn we nu aan het uitschrijven. Dus business to business en prof staat hoog op ons lijstje. Maar denk bijvoorbeeld ook aan non-food. Je ziet wel elke supermarkt, op het moment dat ze verbouwd worden, gaan ze zich eigenlijk meer richten op vers. Je ziet ook wel een verschuiving binnen de non-food categorie. Als je nu ik liep gisteren in een Gamma, ja, daar worden gewoon wasmiddelen verkocht. Dat is wel een bijzondere.
Maar wat doe je met non-food? Dan hebben we het over?
Nou, ook over de Zeemans en de Wibra's van deze wereld. Die ook gewoon die behoefte hebben gezien. En die pakken hem nu op. Ja, hoe gaan we daarmee om?
Ja, op een gegeven moment kunnen we alleen maar denken in HG. Dan denk je, wie was de concurrent? Nee, maar jullie zitten er zo over. Maar waarom zit je in sommige supermarkten niet dan? Want dat riep ik aan het begin. De aantal zit je echt goed.
Nou, omdat we dus heel erg geloven in het conceptmatige. En dat betekent dat op het moment dat we echt voor een aantal losse SKU's gaan, dan doen we dat niet met HG. Want HG is specialty, low interest. Dat moet je in een brandblok brengen. En dan praten we eigenlijk ook niet op SKU, maar dan zeggen we het totale brandblok en het rendement daarvan. We hebben daar een fantastisch alternatief mee. En dat is de reden waarom we in 2021 Blue Wonder hebben overgekocht. Die zit in de categorie. Is een veel meer weekly, daily cleaner. Hè? Dus veel generieker. En die kunnen we ook in promomatig mee laten spelen. Hè? Omdat het dus generiek is. En die zetten we met name in bij de klanten die zeggen, oké, ik vind de prijspositie van HG te hoog. Of ik vind dat het niet past bij onze formule, om welke reden dan ook. Dan zeggen we, oké, dan stappen we in met ons alternatief Blue Wonder.
Ja. Is er nog iets in onze huishoudelijke omgeving waarvan je zegt, daar zijn we nu mee bezig, maar heb je nooit over nagedacht dat je dat zou moeten aanpakken?
Nou, kijk, alles wat wij doen op het gebied van innovatie begint bij trends. Wat we zien wel is dat een trend onder de consument is quality of life. We zijn allemaal erg druk. We hebben weinig tijd, we hebben veel verplichtingen, we willen ook gewoon genieten van het leven. Dus we willen makkelijke oplossingen. Dus al onze innovaties gaan we bekijken. Hoe kunnen we die zo makkelijk en effectief mogelijk maken? In sommige gevallen werkt het op het moment dat je slaapt. Dat is ook wel een interessante cliffhanger, denk ik. Dus dat betekent dat je bijvoorbeeld in je doucheputje een foam kunt aanbrengen. De volgende ochtend word je wakker en je hele doucheputje is schoon. En een stukje preventief zie je meer terugkomen.
Okay.
Dus we zijn nu onder andere bezig met een moldstopper. Schimmel is echt heel schadelijk voor je. Er zijn veel huizen in Nederland. Nou, ik refereer eventjes naar waar jij ook mee begon. Hè? Energieprijzen. Mensen gaan minder stoken. Temperaturen gaan naar beneden. Luchtvochtigheid gaat omhoog. Daar ontstaat gewoon schimmel. Hoe kunnen we die consument beter helpen? Is om ze daartegen te beschermen. Preventief. In plaats van dat ze wekelijks het moeten verwijderen. En je ziet dus die consument daar ook meer open voor staat. Dat was in het verleden anders.
Grappig. En jullie hebben eigenlijk net als Sam met jullie hebben 150 man ongeveer, zag ik ergens. Oké. Okay.
Ja.
Personeelskrapte, ja of nee?
Nou ja, ook wel. Voor ons is het ook lastig om personeel te vinden. Ik denk dat de tweede uitdaging is denk voor iedereen om ook personeel aan je te blijven binden. Ja. Hoe kun je het interessant blijven
en
maken?
En het is kennisintensief bij jullie natuurlijk.
Ja, absoluut. Absoluut, kennisintensief. Dus waar wij heel erg op sturen is om we zijn natuurlijk in verhouding nog best wel een kleine, platte organisatie. Om ervoor te zorgen dat iedereen in zijn of haar kracht staat. En ook doorgroeimogelijkheden te blijven bieden. Want dat vindt iedereen toch op dit moment wel echt heel erg belangrijk. Ja, waar sta ik over 2-3 jaar bijvoorbeeld?
Ja. Nou, Semet, doe jij in je bedrijf, als je het hebt over de profikant, doe jij dingen al met dit merk, zal ik maar zeggen? Of zeg je van, nou joh, wij poetsen en doen gewoon, dat doet de afdeling X?
Ik heb geen flauw idee wat voor schoonmaakmiddelen we gebruiken.
Nou, dan moet je eens een keer naar kijken.
Dat gaat veranderen, hoor. Nou, deze.
Ja, dat gaat nu veranderen.
Ik gebruik HG thuis om een goed gevoel te geven. Maar nee, wat wij gebruiken aan schoonmaakmiddel, daar hou ik mij niet zo mee bezig.
Nee, oké, maar dat is ook te detail. Ja. Want jij bent mede-eigenaar van Offertrade, een familiebedrijf gespecialiseerd in de in- en verkoop van voedingsmiddelen en huishoudelijke artikelen uit het Midden-Oosten. Ja. Waar hebben we het dan over, Sermet? Want dat is een hele breed categorie, voelt het.
Ja, wij zijn je ingrediënten thuis. The Middle Eastern Kitchen at Home. The Middle Eastern Kitchen, mag je ook zeggen.
Maar ik bedoel, dat gaat. Ik kan me voorstellen rijst, specerijen, koffie.
Dus het kan onduidelijk zijn. Wat is nou Midden-Oosters, gerechten? Maar dat is heel breed. Dadels, thee, speciaal koffie. Hoogkwaliteit thee, by the way. Ingrediënten als kruiden die we hier niet kennen of wat specifieker zijn.
Want ik zat online te kijken ook naar alle merken. Nou, er zijn echt merken. Nou goed, die hebben naamsbekendheid die een stuk lager is, zal ik maar zeggen.
Ja.
Maar daar waarschijnlijk in het Midden-Oosten wel heel goed bekend zijn. Maar er stond ook in één keer, zag ik gewoon Lipton en Starbucks tussen. Ja. Toen dacht ik, wacht even, Starbucks is Amerikaans.
Ja.
En Lipton, geen idee.
Ja. Ja, kijk, in het Midden-Oosten kennen we natuurlijk ook de wereldbrands. Hè? Dus,
maar die hoef je dan toch niet te importeren, bedoel ik?
Dat importeren we ook niet.
Nee, maar de inverkoop, zeg maar, die je doet voor Midden-Oosten product, dat snap ik. Mm. Maar ik bedoel, Starbucks of Lipton, dat kan ik ook in de winkel kopen.
Nee, ik zou een voorbeeld geven. Lavashkirie is een kaas.
Ja.
Dat is een Franse kaas.
In een ronde doosje.
In een ronde doosje met een puntje erin. Of 8 puntjes. In Nederland, nou ja, 9 van de 10. En corrigeer me als ik het fout heb. Die groeien niet op met lavashkirie op de tafel bij de ontbijt. Nee, dat is gewoon niet zo. Nee. En op een gegeven moment koop je het wel. Hebben ze een actie of zo in de winkel. En dan koop je het een keer. Maar het is niet regulier dat je het elke keer koopt. In het Midden-Oosten of... In Marokko, dus Marokko geen Midden-Oosten, is Noord-Afrika. Het is heel normaal om dat bij de ontbijt te hebben. Het is zelfs soms raar om het niet te hebben.
Ja.
Dus het is een Frans merk, heel groot in Frankrijk. Ze hebben meerdere brands, by the way. En lavashkirie is bij ons heel normaal om bij het ontbijt te hebben. Dus dat is gek, het is een Frans merk, het is helemaal niet Midden-Oosters. Wij zijn agenten dus voor hun in heel Benelux. Om dat op de etnische kanalen te distributeren. Dus Albert Heijn komt natuurlijk direct bij hun of hun Jumbo. Maar die doen minder dan wij doen. Wij hebben in oktober, dus Bel Nederland heeft Bursan, Lavashkirie en een aantal andere kaasvormen in een Albert Heijn of Jumbo.
Mm-hmm.
Wij hebben met Lavashkirie, Kiri en met die twee merken hebben wij in oktober meer kaas weggedaan, verkocht dus, dan een Albert Heijn of een Jumbo. In de hele kaassegment die ze kopen bij Bel. Dus maakt niet uit of het nou Frans is of Midden-Oosters. Het komt terug op wat HG ook eigenlijk heeft. De vertrouwen die een consument heeft of gewenning. En food is net anders dan schoonmaakmiddel. Food geeft je ook het thuisgevoel. Dat geloven wij in. Als jij wij hebben Midden-Oosterse food. Wij willen ook natuurlijk meer naar de Europese markten. We willen dat zij daaraan gaan wennen, de Europese volk, zeg maar, als ik het zo moet zeggen. Maar de mensen die geëmigreerd zijn of gevlucht zijn, of kijk, het kan zijn voor studie, het kan zijn voor werk, het kan zijn oorlog, wat het ook is. Ze komen hier werken of wonen en dan wil je jezelf nog wel een beetje een thuisgevoel geven. En hoe kan dat beter dan met food? Food is het beste materiaal om iemand zich thuis te laten voelen. En dat willen wij proberen voor mensen die vanuit een hoek komen waar wij gespecialiseerd in zijn. En dan herkennen ze aanmerken die daar ook verkocht worden. Dus merken die jij en jij niet kennen, maar ook merken die hier wel bekend zijn, maar ook daar bekend zijn.
Ja. Dus maar ik zag ook op jullie website staan dat je focus hebt dan op de Persische en Arabische producten. Nou, want jullie zijn een familiebedrijf. Ja. Jullie bestaan ook alweer sinds 1995 volgens mij ergens.
Al vertreed sinds 2008, maar mijn vader begon rond 95.
Oké, okay. Maar dan als je dan kijkt even naar die Persische en Arabische producten. Want heel veel, hè, dat zal Maarten ook hebben, heel veel van die producten die ken ik echt niet. En dan denk ik, oh leuk om die eens een keer te proeven.
Ja.
Maar dan denk ik, ja, dan moet ik gewoon naar de winkel ergens het halen. Maar goed, bij de Albert Heijn, de Dirk en noem ze maar op, vind je ze ook niet zo snel.
Nee.
Leven jullie dan aan de kleinere speciaalzaken, zal ik maar zeggen? Ja, want ik kan niet online bestellen, toch? Want jullie zijn een groothandel.
Jawel, je kan tegenwoordig ook online bestellen. De markt heeft nog heel veel potentie. We hebben een aantal projecten lopen om echt naar de retail te gaan. We hebben daar ook iemand voor aangenomen die op projectbasis dat oppakt. Die dat al deed voor een X-fabriek. Die ging al naar de retail en naar de foodservice bedrijven. Nou, die doet dat nu voor ons.
Dan kom je in steeds meer van dat soort. Eigenlijk word je buurman van HG, maar dan een paar schappen verder.
Een paar schappen verder, dat is wel de bedoeling.
Toch, hè? Jullie zitten wel een stukje verder dan het verspul. Maar...
Ja, maar je kan bijvoorbeeld al dadels, kun je al in heel veel supermarkten krijgen. Verschillende soorten dadels. X aantal producten kun je al een beetje krijgen in bepaalde supermarkten. Alleen... de juiste leverancier is er nog niet om deze producten te leveren aan de retail. Nou, daar zijn wij nu mee bezig. Wij denken dat wij wel de juiste leverancier zijn. Wij zijn ook de grootste als het gaat om ingrediënten in de keuken voor het Midden-Oosten. Vanuit het Midden-Oosten. En
jullie zijn in Europa ook geen kleine speler, zag ik in ieder geval online.
Ja, wij doen dus heel Europa. Dus ik denk dat 25 landen zijn ongeveer.
En dat doe je allemaal vanuit Almere?
Allemaal vanuit Almere. Ja, we doen natuurlijk ook containers direct vanuit de fabriek.
Nee, oké. Maar ik bedoel, het is niet zo dat je lokale kantoren in allerlei andere landen hebt.
Maar even terugkomend op kleine toko's. Tegenwoordig zijn kleine toko's in bepaalde steden niet meer zo klein meer. Het zijn gewoon 1700 vierkante meter, 2500 vierkante meter supermarkt. Dat gewoon eigenlijk een Albert Heijn XXL is. En die supermarkten die worden ook steeds sterker en groter. Dan moet ik zeggen, de kleine toko die wordt steeds zwakker. En de grote supermarkten worden steeds sterker. En dezelfde supermarkten doen ook steeds meer de traditionele aanmerk, zeg maar.
Ja, precies. Maar goed, uiteindelijk denk ik dat je bij... ik weet niet hoe jij dat hebt, Maarten. Als je bij zo'n speciaal zaakje komt, dan heb je toch altijd een andere band mee... dan dat je bij een algemene supermarkt naar binnen loopt en denk ik, pak wat.
Ja, absoluut. Ja, dat is wel grijnig dat je hem zo omschrijft. Wij zijn natuurlijk begonnen echt bij die lokale specialist... die bijna een buurtfunctie heeft. En dus ook op het gebied van assortiment en bediening... daar optimaal gebruik van maakt. En dat zijn eigenlijk de winkels waar wij lokaal destijds de distributie hebben gebouwd. Door die winkels belangrijk te maken, door goed naar ze te luisteren. Ja. Door HG daar te positioneren en vanuit daar te gaan bouwen. En dat zijn ook de winkels die we nu nog steeds gebruiken... om bijvoorbeeld NPD's te listen, maar ook echt de breedte van het assortiment. Omdat je vaak ziet dat je binnen traditioneel food retail... heb je specialty cleaning, maar je hebt daar niet de teel waarbij je zegt... joh, dit zijn probleemoplossers die je 1 of 2 keer per jaar koopt. Die verwacht de consument daar ook niet.
Neem een advies van een specialist, zal ik maar zeggen. Absoluut. Die krijg je daar wel en niet aan de andere kant.
Zeker.
Maar dan eventjes inderdaad, hè, want jullie zijn dan heel erg groot. Maar dan denk ik, jullie doen het nu dan al zeg maar zo'n 28 jaar, hè, vanaf het begin. Dan denk ik, ja, online is er in één keer bijgekomen. Hè. 28 jaar geleden was dat marginaal. Heb je daar geen last van? Dat bijvoorbeeld, stel je voor dat ik samen met Maarten iets begin... en dan hup, lekker op eBay of Marktplaats. Wij gaan dat ook eens even distribueren.
Nou ja, uiteindelijk komt het via ons. Dus we hebben
maar je hebt exclusieve deals ook?
Ja, tuurlijk.
Okay.
Dat is dus wat we doen. Dat houdt ons ook sterk op de markt. We moeten exclusieve merken hebben. Dus we hebben exclusieve aanmerken vanuit het Midden-Oosten. Maar ook in Europa. En wat blijkt uit het verhaal van jullie is... dat we eigenlijk ontzettend veel potentie hebben. Want we hebben al 20 jaar eigenlijk de speciaalzaken... waar we ook huismerken doen, tevens met dezelfde soortgelijke producten.
Ja, eigen huismerk voor jullie?
Ja, ja.
Oh, dat is wel heel slim. Ja. Dan heb je meer marge ook meteen.
Ja, nou, dat is dus niet onze doel per se, alleen de marge. Het is echt de mensen leren kennen dat naast dat dure A-merk ook een B-merk
is. Nee, maar dat snap ik. Maar dat is wel heel slim. Uiteindelijk is je doel dat wij dat op tafel zetten. Maar als het goedkoper is, is het ook makkelijker om...
Als je naar de supermarkt loopt en je ziet de Konimax, dat herken je van 20 meter, toch?
Laten dat is geel.
Dat is gewoon geel en de Konimax, dat herken je meteen. Dat is dus wat wij willen realiseren bij de Nederlandse supermarkten. Dus wanneer je eigenlijk ons huismerk gaat zien, op een gegeven moment dat je het vanaf 20 meter ver kan herkennen. Oh ja, ja, ik heb vanavond wel zin in een X-gerecht.
Eigenlijk, als je het parallel legt aan het concept en de filosofie van HG, ben je ook op zoek naar een Bremblok. En tegelijkertijd heb je ook dezelfde uitdaging dat je heel veel lekkere en goede producten hebt waarvan de consument het op dit moment niet weet.
Nee. Het is wel grappig, ja. Het is een soort puzzelstuk wat hier in elkaar valt.
Het blijft gewoon handel.
Je moet elke keer koffie doen. Ja, uiteindelijk is het gewoon handel. Ik bedoel, maar dan even, want je hebt het over Midden-Oosten. Dan denken veel mensen meteen aan het begin. Oh, Midden-Oosten, daar is het onrustig en dit en dat. En supply chain, denk ik dan meteen weer aan. Heb je daar geen last van? Dat het in ieder geval voor de beeldvorming althans, ik weet niet of het in het echt ook is, dat ja, jij moet wel producten heen en weer doen. Moet ze wel eerst, de dozen moeten wel komen om ze te kunnen schuiven.
Ja, nee, absoluut, tuurlijk. Maar rijst komt uit India en Pakistan en thee komt uit Sri Lanka. Dadels komt uit x aantal landen.
Eigenlijk ben je gewoon een wereldbedrijf en dat hele Midden-Oosten, dat is geen marketing.
Nou, tuurlijk wel. Dus het Midden-Oosten komt daar ontzettend veel van.
Ja.
Maar in de wereld is food een uitzondering op alle vlakken. Dus toen corona was, stoppen, dit kan niet meer. Food moet doorgaan. Dus alle bedrijven dicht, maar food moet doorgaan.
Maar heb je dan ook hele containers die je laat? Kijk, Maarten laat het produceren hier in Nederland op 7 locaties, wat je zei.
Ja.
Heb jij dan dat je echt al die containers komen via, nou ja, Rotterdam riep je net al even. Ja. Zo werkt het ook echt.
Ja, 1000%. Ja.
Okay.
Dus alles komt, ja, we hebben ook wegtransport. Maar 9 van de 10 komt echt via Rotterdam. In een container, op pallets.
En hoe doe je dat dan even als je het hebt over energie? Hè? Want uiteindelijk kun je het ook hebben over duurzaamheid, over de footprint, over CO2. Je moet van A naar B. Het is best een afstand, hè? Zo'n container. Vervolgens ga je distribueren. Kan je daar nog als bedrijf ook iets in betekenen? Dat je zegt, nou, we proberen wel, behalve dat we zonnepanelen op het dak hebben, whatever, dat we daar een soort van, nou ja, bijdrage doen aan een betere wereld. Of is dat lastig? Want de container
dat
is
kan
container.
Wel, maar wij zijn jongens, de food service of de foodwereld is zo groot. Wij zijn nog geen 0,5% van wat er gebeurt.
Ja, maar kleine stapjes werken altijd.
Absoluut, en dat doen we ook wel. Maar
kan je daar iets in doen? Of zeg je, joh, dat is voor ons nog
een
marginaal?
Het moet een trend zijn waar wij mee kunnen meegaan. Dus als een Unilever introduceert elektrische boten en die komen vanuit, weet ik het, en daar kunnen we mee opliften. Dat zelf opzetten, dat is vrij onmogelijk. Wat je wel kan doen, is teruggaan naar de boer. En dat doen we zeker. Teruggaan naar de boer en biologisch dadels laten oogsten. Bijvoorbeeld, en dat gaat vanaf het begin tot aan het oogst. Dat kan je bijvoorbeeld wel doen, wat beter is voor het natuur. Je kan dat doen wij ook wel. Dus bijvoorbeeld ook bezig met veganistisch en biologisch, weet ik het allemaal.
Maar heb je dan ook bijvoorbeeld dat je weet...
Maar meer dan dat niet.
Dat je weet, hè, wat Maarten zegt, van we merken dat de consument ergens behoefte aan heeft wat hij nog zelf niet weet. Dat jij ook zegt van, hey, ik zie dit en dit gebeuren. Misschien moeten we daar eens producten voor hebben. Of dat je zegt tegen jouw partners in het buitenland, we moeten in één keer niet X hebben, maar Y. Doe je dat ook? Of zeg je van, nee, wij schuiven gewoon?
Ja, trend.
Maar wat is dan een nieuwe trend bijvoorbeeld in jouw segment? Dat je zegt van, nou, dat zie je nu wel opkomen? Of is dat lastig te duiden?
Nee, het is heel simpel en dat kent iedereen. Hummus.
Oh ja.
Hummus. Ja, nou hier.
Ja.
Nou, maar 10 jaar geleden als ik hummus had gezegd, had je het niet gekend. Denk ik. Falafel, hè, dat is ontzettend groot. We hebben dus ook falafel poeder in de Jumbo liggen bijvoorbeeld. Ja,
waarom heb je poeder?
Juist, goed. Falafel moet je maken, dus dat moet je bakken.
Ja.
Dus als je nou een poedertje hebt, dan gooi je water bij, dat roer je. En dan heb je een lepel en dat schuif je zo in de olie, zeg maar, dat frituur je. En dan krijg je van die balletjes. Nou, dat is zo simpel is het. Die liggen in elke Albert Heijn's. Hummus is gewoon een dip. Die dip je zo en die eet je. De hummus die vandaag de dag in de supermarkt ligt, wordt gewoon in Nederland gemaakt. Is lekker, begrijp me niet verkeerd.
Maar de speciaalzaak vind ik lekker, dat moet ik zeggen, hoor. Ja, we hebben thuis komt ook wel al inderdaad heel lang hummus langs.
Ja, maar die wij hebben dus, is dus die speciale hummus die ook daadwerkelijk nog in Jordanië wordt gemaakt. Met mensen die er echt nog verstand van hebben.
Maar als ik bij jou op de site kijk en ik denk, joh, daar wil ik ook eens, ik ga hummus kopen.
Ja.
Kan ik dat dan?
Nee. Nee.
Dan moet ik gewoon even weer toch naar... Ja. Langs het schap van HG loop je dan.
Ja,
tweede links, dan naar rechts.
Ja, wij doen echt alleen B2B, omdat dat is niet te doen voor ons. Maar je kan ontzettend veel krijgen op bol.com en weet ik het allemaal. Alleen online services, en dat zie je ook aan de snel service zoals een Getir of zo.
Ja.
De marges zijn te laag en de kosten zijn te hoog om dat te realiseren nog.
Ja. Hey, even gelet ook op de tijd. Wat is de grootste uitdaging voor komend jaar voor jullie bij Overtrade?
De groei aan kunnen eigenlijk met genoeg mensen. Dus dat is zeker een probleem. Daarom hebben we dus ook nog die website wijzijnovertrade.nl, waar we ook dus maatschappelijk wat mee doen.
Maar wat is dat voor een website dan?
Wijzijnovertrade.nl is een website waar we op korte termijn mensen willen recruiten. Dus we sponsoren daar ook mee Almere City, Waterwijk en A80. We hebben ook Overtrade competitie voor de minis. We doen de pleinen van die amateurclubs. Dus we willen gewoon gezien worden. En de bedoeling is dat mensen op onze website komen en een band krijgen met ons, omdat ze zien wat we doen. En op lange termijn ook daadwerkelijk mensen binnenhalen.
Oké. Okay. Zitten jullie eigenlijk, ik hoor een aantal voetbalclubs langskomen. Zit jullie ook in de boarding?
Nee, we zitten niet in de boarding.
Lijkt me ook wel, daar zit je echt op de huid van de consument.
Ja, zeker. Waarbij je wel ziet, en natuurlijk zijn we in Nederland heel erg bekend, maar we zijn ook gewoon een heel lean en mean, relatief klein bedrijf. Dus dat betekent dat wij ook gewoon heel erg goed kijken en met name de investeringen doen in de marketing richting de consument, om ook ervoor te zorgen dat we op die winkelvloer richting onze partners die tractie blijven creëren. En juist omdat we in heel veel branches liggen, want wij praten hier best nogal veel over food retail hè, nu, wat voor jullie natuurlijk echt heel erg interessant kan zijn, wat ik ook begrijp. Maar als je kijkt naar HG in Nederland, een significant aandeel van onze omzet bevindt zich ook nog steeds in do-it-yourself.
Ja.
En ook druk is bijvoorbeeld voor ons nog een heel belangrijk kanaal.
Druk?
Drugisterijen.
Drugs. Ja, precies. Ja. Drugs. Kun je ook trappen in. Daar is allemaal van. Hey, richting het
einde. Ook in containers.
Ja, precies. Ja. Komt ook overal ter wereld vandaan. Kun je bieten. Nou, goed. Ja. Laat maar. Aan het einde van het programma vraag ik altijd even waar de gast zich op verheugen komende week weken. Bij jou te beginnen, Maarten. Waar verheug je op komende week weken?
Nou, dat klinkt misschien heel cliché, maar waar ik me heel erg op verheug is dat we een fantastisch plan hebben klaar liggen voor volgend jaar. Wij werken met een 3-jaren plan, waarbij we het eerste jaar al heel erg uitwerken. Er zitten 2 scoops in. Dat vroeg je mij natuurlijk ook van, joh, heb je nog een nieuwtje? Nou, ik kan hier delen dat we hebben Ecozone overgekocht in de UK. Een sustainable brand binnen wash and laundry. Betaalbaar, maar sustainable. Dus dat is in Nederland nog niet bekend. Gaan we ook conceptmatig in de markt zetten. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. We gaan iets doen met een pet range. Een pet range zul je dan denken, hey, dat is een rare keuze. Nou, die keuze is eigenlijk heel makkelijk te linken. Door COVID heb je gezien dat het aantal huisdieren enorm is toegenomen. En die willen we met elkaar goed onderhouden. En daar doen zich issues voor waar consumenten nog niet over nagedacht hebben. Of mee geconfronteerd worden zonder dat ze weten dat daar een oplossing voor is. Daar gaan we de naamsbekendheid van HG gebruiken om daarin te stappen. Dus dan moet je denken aan haren verwijderen uit je wasmachine op het moment dat je het dekentje van de hond daarin hebt gewassen. Dus daar kijk ik heel erg naar uit. En de budgetperiode ligt achter ons. Dus we gaan nu daadwerkelijk aan de slag om het te realiseren. Dus
grappig. Echt een hele nieuwe categorie. Wat leuk.
Absoluut, ja.
Semet, waar verheug jij je op komende weken?
Weken, maanden?
Kerst? I don't know. Ja, ik bedoel, waar kijk je naar uit?
Allereerst, ja, einde van het jaar. Hè? Wat is het definitieve cijfer natuurlijk?
Ja, nee. Dat is altijd.
Maar dat weet je nu ook ongeveer.
Ja, dus, nee, we weten het al deels hoor, wat we gaan halen. Maar retail, wat gaat ons projectje, wat gaan we realiseren? Gaan we nou binnenkomen? Wat ik zeg, we zitten al ergens, maar we willen een mooie lijn neerzetten. Dus dat is waar ik echt naar uitkijk.
Oké. Okay. Nou, en het is wel grappig dat jullie toch overeenkomst hebben. Hè, bij jou moet je het niet opeten. Bij jou kan je het wel eten, maar moet je het niet op de vloer smeren, zo maar zeggen. En anders kan je het weer afhalen met anderen.
Ja.
Jullie zijn wel complementair eigenlijk. Ja, als jij wat laat vallen met je hummus.
Ja, moeten samenwerken. Van als je dit opgegeten hebt, kan je het schoonmaken.
Ja, precies. Als je daar laat vallen, dan... Nee, maar dat is wel zo. Heren, ik ga jullie hartelijk danken. Maarten Kromendijk, Country Manager Nederland bij HG International. En Semet Al-Assadi, mede-eigenaar van Overtrade. Dank jullie wel, heren, voor het gesprek.
Ja, bedankt Ronald. Ook bedankt.
En heel mooi om te zien wat de analogie is tussen 2 totaal verschillende bedrijven. Maar wel allebei uit Almere. Ja. Groot ook hier.
Absoluut.
Jij bedankt voor het kijken. Dan wel het luisteren naar deze aflevering van Tech en Innovatie. Mocht je eerdere afleveringen willen bekijken of beluisteren, check even de diverse platformen. 1 Almere, EasyFM, dan wel het Kandamere Tech platform. Ik wens je een hele fijne week. Graag tot de volgende keer.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Almere.